Tonight, a humanitarian crisis exploding in Acapulco, Mexico. After Hurricane Otis ripped through the beach resort town a week ago, destroying infrastructure and flooding streets and homes. Up and down the coastline, the horrifying evidence of Otis's wrath. Boats thrown like toys along the shore.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en je hoorde hier net een fragmentje van NBC News over een orkaan die onlangs over Mexico raasde. En dat is niet zomaar een orkaan, maar één van een type die tot voor kort amper voorkwam en die we door klimaatverandering vaker gaan meemaken. En dan is er ook nog klimaatnieuws uit Groenland, waar een groot gebied aan ijs dat lange tijd stabiel leek, nu toch aan het smelten is. Ik ga het erover hebben met Maarten Keulemans, die voor ons de klimaatwetenschap volgt. Laten we eens beginnen met die orkaan in Mexico. Neem ons eens mee, wat gebeurde daar?
Ja, het is al een tijd geleden, hè? Otis. We kennen het van het nieuws. Opeens was die orkaan er en vrij standaard. Orkaan raast over een stad. Je zag toestanden van ondergelopen straten. Je zag mensen die in de problemen zaten. Er zijn wonder boven wonder maar 48 mensen bij omgekomen. Mm-hmm. Wonderlijk, want het was een ongelooflijk krachtige orkaan. Het was echt met windsnelheden van 270 kilometer per uur. Ja. En ik zag een lijstje dat eigenlijk de sterkste orkaan is die tot nu toe is gemeten. Als die over je stad raast, dan is het echt ongelooflijk dat er maar 48 mensen bij omkomen. Al zijn er nog wel ook mensen vermist trouwens, moet ik erbij zeggen.
Okay, ja.
Dus ja, het was een orkaan. Vreselijk gedoe. Maar wat hem echt bijzonder maakt, was eigenlijk de aanloop ernaartoe. Want wat er namelijk gebeurde, die orkaan die kwam dinsdag, de nacht van woensdag op, van dinsdag op woensdag raakte die ook Acapulco. Mm-hmm. Gaan we even terug, 2 dagen eerder in de tijd, zondag. Toen was het nog helemaal geen orkaan, het was een storm. Hij lag 500 kilometer van de kust. Ja, dat was gewoon een storm. En nog niet eens een storm, stormachtig zou je hem noemen. Mm-hmm. Windkracht 8. Nou, het was niet zo'n ding als je vanuit de ruimte naar keek. Hij had nog geen oog. Het was niet echt zo'n rondtollend ding.
Ja, want daar denk je bij een orkaan vaak aan. Hè? Dan wordt er zo'n weerman of vrouw, die schetst dan zo'n kaartje. En dan zie je zo'n lijntje met, daar komt hij aan. Eerst Cuba en dan Miami. En meestal zijn dat soort kaartjes.
Ja, precies. Ja. Nou ja, en hij kwam inderdaad wel naar de kust toe. Maar ja, een stormpje, hè? Dat was helemaal niet zo'n reden voor alarm. Mm-hmm. De weerberichten zeiden ook, ja, we hebben nog de storm Otis die zich gaat ontwikkelen op zee, niks aan de hand. Maandag toen bleek het ineens, hij bleek wel echt een storm te zijn geworden. Windkracht 9 had hij bereikt, dat geldt als storm. Dat zijn windsnelheden van, moet ik even spieken trouwens, want ik heb een lijstje hier voor me liggen, luisteraars, met alle windsnelheden, want die ken ik niet uit mijn hoofd, kan ik u zeggen.
Ja, lijkt me heel gezond om niet uit je hoofd te kennen. Ja.
De windgemiddelde snelheid over 10 minuten is dan bij windkracht 9 is iets van 75 tot 88 kilometer per uur. Dus dat is wel, dat is flink, hè? Dat is gewoon wel dat je schuimkoppen op zee ziet staan, zeg maar.
Ja, zo hard maar als nog, auto's op een N-weg rijden, precies, zeg maar. Ja.
Maar nog helemaal geen orkaan. En mm-hmm. dit was maandag. Het werd dinsdag, de dag dat hij Acapulco zou bereiken. En 's ochtends was het, het was eigenlijk nog steeds niet echt een orkaan. En toen opeens, in het begin van de middag, toen werd ontdekt door er goed naar te kijken van, verrek, dat ding begint een oog te krijgen. Hij begint een orkaanachtige eigenschappen te krijgen. En zijn windsnelheid neemt ook toe. Het wordt een orkaan van kracht 1, was het toen nog. Mm-hmm. Orkaankracht 1, dan moet je denken, dat is windsnelheid tot 153 kilometer per uur. Ja, dan moet je wel echt eventjes, dat is wel flink hoor, als je dat over je heen krijgt. Dat is echt code rood in Nederland zou dat zijn, zeg maar. Mm-hmm. En dat was dus, er komt een orkaan aan. En toen gaande de dag werd hij ineens razendsnel, werd hij sterker. Het werd, in de middaguren ging er een vliegtuigje overheen met van die stormchasers. Die mm-hmm. mensen die orkanen in de gaten houden, die daar mooie opnames van maken. Die gingen nog eens goed kijken en toen bleek het een kracht 4 te hebben. Nou, dat is dus een windkracht van 210 tot 249 kilometer per uur.
En toen was hij al aan land?
Nee, hij was nog niet aan land. Hij was nog steeds op zee. Dit was in de middag, voordat hij aan land kwam. Mm-hmm. Dus, orkaankracht 4. En dat ging zo snel dat iedereen dacht van, wacht eventjes, gezien hoe het nu gaat, wordt het een orkaankracht 5. En moet je voorstellen, je hebt gewoon een storm. De ene moment is er nog eigenlijk niet zoveel aan de hand. En het volgende moment krijg je te horen als inwoner van Acapulco van, vanavond komt er een orkaan met kracht 5 aan land. Nou ja, die mensen hadden gewoon helemaal geen enkele mogelijkheid meer om, laten we zeggen, je ramen dicht te spijkeren, naar de bouwmarkt te gaan, hout te halen, dingen vast te shorren en zo.
Ja, of gewoon zelfs gewoon er vandoor gaan en even een paar nachten bij oom en tante verderop blijven.
Ja, precies. Ik sprak er een Nederlandse orkaanexpert over, Nadia Bloemendaal van de Vrije Universiteit Amsterdam en het KNMI. Die zei het ook al mooi. Die zei van ja, weet je, als je op met zo'n waarschuwing van huis zou gaan, ja, dan kom je midden in die orkaan terecht. Dus dat heeft geen zin meer. Evacueren heeft op zo'n moment gewoon geen zin meer.
Ja.
En die mensen in Acapulco, die gingen gewoon slapen met het idee van, nou ja, wat gaat er komen? En 's nachts werden ze volgetroffen door die orkaan. Ongelooflijk wat daar is gebeurd. En dit is echt een snelheid van toename van intensiteit, waarvan alle weerkundigen zeggen van, ja, dit is ongekend. Dit hebben we nog nooit gezien, zoiets.
Normaal gaat het over een periode van dagen.
Ja.
En nu ging het dus in een periode van een paar uur.
Nou ja, je schetste net eigenlijk al hoe het normaal gaat. Je ziet een orkaan op zee ontstaan. Je ziet dat oog ontstaan. Je ziet hem gaan reizen. Je ziet hem in kracht toenemen. Je ziet hem in kracht wat afnemen misschien. En al die tijd kun je hem gewoon in de gaten houden. En zie je gewoon van, oh ja, er is een orkaan en die is op weg naar ons. En dan heb je alle tijd om inderdaad naar de bouwmarkt te gaan. Stukken hout te kopen, je ramen dicht te spijkeren. Tuinmeubelen binnen te halen, je kat vast te binden. Dat soort dingen.
Ja.
En in dit geval is dat dus gewoon niet gebeurd. Het was een storm, hoorde het te zijn. En het werd een orkaan ineens. En niet zomaar een orkaan, maar gelijk ook de krachtigste orkaan die je je kunt voorstellen.
En hoe kan dat?
Er spelen een aantal dingen. Het begint ermee dat je een beetje moet begrijpen hoe een orkaan eigenlijk ontstaat. Een orkaan heeft heel erg te maken met het zeewater. Als het zeewater 27 graden of warmer is, dan kan er lucht gaan opstijgen vanaf die zee. En die lucht die stijgt heel hoog. Koelt eraf, gaat een beetje opzij, daalt hij naar beneden en gaat dan weer over de zee glijden en pikt dan weer warmte op. En zo krijg je een soort rondje eigenlijk van die lucht. En dat is eigenlijk wat er met zo'n orkaan gebeurt. In het oog stijgt de lucht op, dat gaat naar de zijkanten toe, daar daalt het, dan gaat het over de zee heen, daar zuigt het warmte op, zuigt het energie op. En zo wordt die orkaan eigenlijk sterker en sterker. De windkracht wordt groter, het gaat draaien, het gaat tollen.
Dus die warme oceaan is eigenlijk de motor van de orkaan.
Ja, precies. Ja. Dus het is echt de brandstof waarop die orkanen draaien. En hoe warmer de oceaan, nou ja, des te heftiger die orkanen ook worden. Nou, wat in dit geval aan de hand was, deze orkaan die ging af op een gebied. Wat Nadia Bloemendaal heel mooi noemde, echt een warm badje. Een pool van 30 graden zeewaterwarmte. Dus dat is ontzettend warm. Dus dat vuurde hem echt op. Maar wat echt het ingewikkeld maakte, een ander ding wat orkanen altijd nodig hebben, is een vrij stabiele windschering. Dat is een moeilijk woord. Windschering wil zeggen dat de windsnelheid met de hoogte niet te veel mag variëren. Je moet niet hebben dat het vlak boven de grond niet waait en heel hoog veel waait. Want wat gebeurt dan? Dan waait je orkaan uit elkaar.
Ja, okay.
Die orkaan wil mooi rechte kolom lucht boven zich hebben. Dat je mooi dat oog kan krijgen en dat hij lekker die energie kan opzuigen en zichzelf kan oppompen. Nou, windschering was er in dit geval heel veel. En het gevolg is dat de weermodellen, zei eigenlijk allemaal bij Acapulco, van nou ja, goed, die storm, nou ja, die kan wat krachtiger worden. Maar het zal nooit erg worden, want er is windschering. Dus hij zal vanzelf uit elkaar worden geblazen.
Okay.
En wat er gebeurde was eigenlijk dat het water was zo ontzettend warm, dat hij zoveel energie heeft opgezogen, dat hij gewoon die windschering helemaal heeft overwonnen. En dat hij gewoon zich als een orkaan heeft kunnen handhaven.
Hij viel gewoon niet meer uit elkaar te blazen.
Hij viel niet meer uit elkaar te blazen. En daar speelt nog iets in mee. Twee dingen eigenlijk. Het ene ding is waarschijnlijk de waterkolom. Normaal als een orkaan zich ontwikkelt, gaat hij die warmte van die zee opzuigen. En daarbij wordt de zee een beetje omgeroerd. En dan krijg je dat kouder water komt boven. Ja, en dat dempt eigenlijk weer de energie die orkaan kan opnemen. Want ja, dat koudere water, daar kan die orkaan niet goed zich op voeden.
Mm-hmm.
Dus hij krijgt dan slechtere brandstof boven. Maar ja, het is inmiddels zo erg opgewarmd, en zeker de ondiepere gedeeltes vlakbij de kust, dat het gewoon tot best wel hele grote diepte heel warm is. Dus die orkaan die zuigt warmte op, roert de zee om. En wat komt erboven? Ja, nog meer warm water. Waardoor die orkaan zich nog verder kan oppompen, nog verder kan opladen. En dat is een van de dingen die is gebeurd. En er was nog een ongelukkige omstandigheid. En dat is gewoon ja, heel menselijk. Er waren gewoon niet genoeg waarnemingen. Daar aan dat gebied waar die orkaan is ontstaan, daar hebben ze een weinig drijvende boeien die kijken van, goh, ja, wat voor windsnelheid hebben de stormen die hier langskomen. Daardoor werden ze nog eens extra verrast.
Oh ja.
Maar het is vooral dat samenspel, heel warm water, een tot op grote diepte. En die windschering die niet meer genoeg is om de orkaan uit elkaar te blazen.
En van de de combinatie aan risicofactoren die je nu noemt, denk ik van ja, dat warme zeewater en dan ook nog eens tot op grotere dieptes, dat gaan we natuurlijk steeds vaker zien door klimaatopwarming.
Nou, dat klopt. Daar was ik verbaasd over. Want ik moet zeggen, ik dacht van nou ja, is het nou een freak event of komt dit nou door de opwarming van de aarde? Ik dacht nog van ja, goed, misschien wel gewoon een ongelukje. Maar er zijn gewoon onderzoeken naar gedaan, naar dit soort rapid intensifying hurricanes, zoals het in jargon heet. Snel intenser wordende orkanen. Mm-hmm. En er blijkt dus uit dat het aantal van dat soort events tussen 2001 en 2020 zijn, is het 60 keer gebeurd dat er zo'n hele snelle intensificatie van een mm-hmm. orkaan plaatsvond. Niet van storm naar orkaankracht 5 hoor, maar meestal weet je wel van storm naar orkaankracht 3 of in heel korte tijd van orkaankracht 1 naar orkaankracht 4, dat soort toenames.
Ja.
Heel snel dus. En dat is dus 60 keer gebeurd tussen 2001 en 2020. En dat is eigenlijk 2 keer zo vaak als dat het vroeger gebeurde. Dus je ziet nu al dat door die opwarming van de zee, van de oceanen, dat dit soort orkanen heel snel kunnen intensiveren. Heel snel in kracht kunnen toenemen. Andere studie die ik overigens vond, dat is ook heel aardig. Een Chinees studie had echt specifiek gekeken in kustgebieden. Dus waar het water een beetje ondiep is, waar het lekker kan opwarmen. En daar komt het 3 keer zo vaak voor dan in 1980 dat dit soort snelle intensiveringsgebeurtenissen plaatsvinden. Dus ja, dit is wel echt iets wat behoorlijk aan het toenemen is in de wereld. En ja, we gaan dus vaker zien dat je geen waarschuwing vooraf en toch een orkaan over je heen krijgt.
Ja, ja. En ik bedoel, het was een stuk milder, maar we hadden in Nederland Kieran.
Kieran, ja.
Dat staat hier helemaal los van klimaatopwarming, van die herfststormen?
Dat is een complex verhaal. Kieran was ook een heel sterke storm en het grappige is...
Bij mij is sterk genoeg om mijn platte dak van mijn keuken te doen lekken.
Je meent het?
Ja, zeker.
Wat lullig. Zat je dak er nog wel op of was hij ook echt van die...
Ik zat met pannetjes zat ik in mijn keuken en dat was dan zo drup, drup, drup.
Dat ga je vaker krijgen, want vooral die regen valt.
Ja. Ja.
Het is zo, die herfststormen die nemen niet toe in aantal of in intensiteit in onze streken. Maar het is wel zo dat die herfststormen, omdat de lucht gewoon warmer is, door de opwarming van de aarde kunnen ze meer water bevatten en dus meer regen. Mm-hmm. Dus wat een beetje de verwachting is van ja, je zult dit soort stormen niet vaker zien, heftiger zien, maar wel met meer regen. Zit een stapje tussen. Kijk, weet je...
En zomerstormen gingen wel heftiger worden, toch?
Zomerstormen die kunnen wel wat heftiger worden, klopt. Omdat je dan meer te maken hebt met temperatuurverschillen.
Ja.
En belangrijk om te beseffen is trouwens... Kijk, weet je, we hebben het hier over Acapulco, over storm Otis... wat een orkaan is. Een tropische orkaan. En wij zitten niet in de tropen. Die dingen die kunnen
dan
hier
niet
voorkomen.
Dan had ik niet eens
niet
meer een keuken gehad, waarschijnlijk.
Had je geen keuken meer gehad, nee. Zeker niet.
Nee.
Had je in je stormkelder moeten zitten... in plaats van een pannetje in je keuken.
Ja.
Maar het is zo van, weet je, die orkanen hebben gewoon die hele warme zeewatertemperatuur nodig. En dat komt in onze streken nog niet voor. Het moet wel heel erg extreem opwarmen, wil dat wel gebeuren.
Okay.
Maar, ja, weet je, in dit dossier heeft elk onderwerp heeft weer een soort keerzijde en een soort nuance. Ik sprak een keertje met iemand van het KNMI en die had gemodelleerd, weet je wel, dus het klimaat nagespeeld op een computer, kijken wat er gebeurt. En toen zag hij ineens Van Rempel dat er gewoon een heuse tropische orkaan uit de Atlantische Oceaan die begon af te dwalen en die kwam onze kant op, ging de Noordzee in en die kwam op Nederland af. Dus de kans is niet nul dat wij een keertje te maken krijgen met een tropische orkaan die helemaal de weg kwijt is en onze kant op slingert.
Okay.
2017 hebben we zo'n soort voorproefje gekregen met Ophelia, misschien herken je nog wel. Dat was eigenlijk een orkaan, die kwam heel noordwaarts. Nou ja, was niet echt officieel geen orkaan meer, maar gewoon een ongelooflijk krachtige storm was het. En die heeft toen, ja, die schampte toen langs Ierland. Dus ja, weet je, in een opwarmende wereld kunnen de gekke dingen gebeuren, Tony. Je kan ineens met pannetjes in je keuken moeten gaan zitten en het kan ineens gebeuren dat er een orkaan boven het IJsselmeer uitkomt of zo.
Gaan we meteen door met gekke dingen. Ook recent klimaatnieuws. Groenland. Want daar, dat is een ijsplaat die, als die helemaal zou smelten, dan is die goed voor. Help me, hoeveel kilometer?
7 meter is een beetje.
7 meter?
Ja, totaal. Dan moet al het ijs weg zijn en in zee vallen. Dan gaat de zeespiegel 7 meter hoger staan. Met de kanttekening, daar gaan we weer. Elk verhaal heeft weer een soort keerzijde. Ja. Met de gekke kanttekening dat het... bij ons dan weer niet zo erg is. Want ja, dat heeft te maken met de zwaartekrachtverdeling.
Mm-hmm.
Groenland is een enorme, dikke klont ijs die heel zwaar drukt en zeewater naar zich toe aantrekt. En als hij helemaal weg is, Ja, dan is er gewoon minder zwaartekracht bij ons in de buurt op het noordelijk halfrond. En dan gaat dat zeewater dat gaat wat meer naar het zuiden toe. Dus in Nederland hebben we veel meer te duchten van Antarctica dan van Groenland. Maar ja, nog steeds hoor, 7 meter zeespiegelstijging is gewoon heel vervelend. Gaan we heel veel van merken. Dus dat is in andere landen.
En dan beginnen we even, want er is nieuws over een plek op Groenland. Het is dan niet heel Groenland, maar het noorden van Groenland.
Ja, klopt.
Een plek die goed is voor
2,1 meter is dat ongeveer.
En wat is daar aan de hand?
Ja, het zit zo. Dat noorden. Nou ja, Groenland is een heel groot continent. Hè. Als je het op Europa zou leggen. Ik heb het eventjes gedaan in zo'n kaartje. Van kijk hoe groot het eigenlijk is. Dan reikt dat echt van Nederland tot in het puntje van Spanje. Het bedekt Portugal. Het bedekt heel Frankrijk. Het bedekt heel het Verenigd Koninkrijk. Zo groot is Groenland. Nou, tot nu toe was eigenlijk alle smelt in Groenland. Speelt zich vooral af in het zuidelijke gedeelte. Dat grenst aan warmere zee en nou ja, niet zo gek dat daar meer smelt plaatsvindt. Mm-hmm. En het noordelijke gedeelte, helemaal, dat ligt echt tegen de Noordpool aan. Ja, daarvan zei iedereen van ja, dat is wel redelijk stabiel. De laatste 20 jaar is daar eigenlijk in verandering ingekomen. Is nu vastgesteld. Er is een overzichtsartikel net verschenen in het vakblad Nature Communications, waar ik over heb geschreven. En daar blijkt eigenlijk uit dat nou ja, die gletsjers die eruit komen op zee. Ja, het zijn gletsjers met aan de voorkant een soort ijsplaatje die dan rust in de zee. En die ijsplaatjes die zijn allemaal aan het afbrokkelen en aan het verdwijnen. 3 zijn er al helemaal weg. En dan heb je nog 5 hele grote gletsjers over. En daar nou ja, zijn die ijsplaten die zijn behoorlijk aan het worden. Die zijn barsten aan het vertonen. Die gaan groter, kleiner worden. Dat zit allemaal helemaal niet lekker. En het is zorgwekkend, want dat betekent waarschijnlijk dat het water daar ter plekke, het oceaanwater, toch wat warmer is dan iedereen had vermoed. Okay. En dat is dus heel slecht nieuws eigenlijk.
Het Want dat warme water wel, zit dus een beetje gewoon, ja, zoals mijn cola en mijn ijsklontje. Die cola gaat dan langs dat ijsklontje en is
dat
warm.
Dat spoelt echt langs die gletsjerpunt. Ja. Weet je, ik moet altijd denken aan als je een pak weet je, diepvries dopertjes hebt of zo en je wil ze ontdooien. Ja, hoe doe je dat dan makkelijkst? Gewoon door het in een vergiet te leggen en koud water eroverheen te laten stromen. Gewoon alleen al doordat het koude water langs die ertjes stroomt, ontdooien ze heel erg snel.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje wat er bij die gletsjerpunten gebeurt. Het water stroomt er langs en dat zorgt gewoon voor dat het heel snel ontdooit. Nou, wat daar nu is gebeurd, er is in een oppervlakte ongeveer zo groot als Flevoland, heb ik even zitten uitrekenen. Dat is daar nu verdwenen. En het risico is dat die gletsjers die op Groenland zelf liggen, dat die gletsjers dat die sneller gaan stromen. Want die ijsplaten in zee, dat zijn een soort voetjes die gletsjers altijd tegenhouden.
Mm-hmm.
En als die voetjes dan ineens weg zijn, dan kunnen die gletsjers lekker ongeremd de zee instromen.
Moet je me toch even helpen? Want bij een gletsjer denk ik aan skiën bovenop een berg.
Exact. Ja,
met gewoon een plaat sneeuw en ijs. Denk ik helemaal niet aan iets wat stroomt.
Nee, maar dat stroomt wel. Alleen het gaat heel langzaam. Ja, als je zo'n gletsjer een beetje voor je ziet, dan zie je inderdaad van ja, je ziet eigenlijk wel. Je kunt je voorstellen, het is net een soort klont vloeistof die heel langzaam de berg af biggelt.
Ja, oké, het gaat gewoon heel langzaam.
Zeker, het gaat langzaam. Je moet ook zeker niet denken dat bij Groenland nou ineens het morgen gebeurd is of zo. Hè. Dit gaat eeuwen duren voordat het een keertje weg is.
Mm-hmm.
Maar ja, het is wel weer een teken dat ja, ook daar in die streek waar alles stabiel en stevig werd geacht, dat daar toch ook het klimaat behoorlijk aan het toeslaan is. Ik moet er wel ook hierbij aantekenen om niet je voorkomen de stuip op het lijf te jagen.
Mm-hmm.
Die 2 meter zeespiegelstijging, die zit er nog niet zo heel snel in. Ik sprak hierover met poolonderzoeker Roderick van der Wal van de Universiteit Utrecht. En die legde mij uit ja, wat op Groenland speelt. Dat is eigenlijk is daar het allerbelangrijkste gewoon de smelt van het oppervlak. Groenland is een grote plak ijs. En als het warmer wordt op aarde, dan komt de vorstgrens steeds hoger te liggen en hoger en hoger. En dan zou het kunnen gebeuren dat die vorstgrens boven steeds meer ijs van Groenland onder de vorstgrens komt te liggen.
Ja.
Dus dat gaat het gewoon dooien. En dat is dan niet meer te remmen. Dus dat is echt iets waar alle wetenschappers zich heel erg zorgen over maken. Dat je gewoon op een gegeven moment gewoon op het punt komt. Ja, dat die ijskap gewoon niet meer te redden is en gewoon smelt. Punt.
Ja, en door dat gekke zwaartekrachtseffect zeiden van ja, als het dan in Groenland smelt, dan krijg je gek genoeg in Nederland qua zeespiegel niet zo heel veel mee te maken. Maar Antarctica wel.
Ja.
En daar was ook niet zo'n vrolijk nieuws te melden.
Nee, dat klopt. Daar hadden we 2 weken geleden was daar nieuws over. Mm-hmm. En het is behoorlijk opgepikt door andere media ook. Maar ja, we zitten hier bij de Volkskrant podcast. Ik mag wel zeggen dat wij de primeur hadden. gekheid. Het was gewoon een stuk in Nature. En dat was wel interessant hoor. Er was een berekening. Ze hebben gewoon gekeken naar het westelijk gedeelte van Antarctica. Dat is als je het ijs wegdenken. Moet je voorstellen is het een soort eilandenarchipel. Het ligt grotendeels onder het zeeniveau. En je ziet dan af en toe wat eilandjes bovenuit steken. Maar ja, in werkelijkheid zie je natuurlijk één grote ijskap liggen daar. Mm-hmm. Maar het is wel heel link. Want ja, omdat er heel veel onder zeeniveau ligt. Nou ja, ik heb je net uitgelegd met die dopertjes en die langstromende zee. Er hoeft maar iets mis te gaan. Of dat hele stuk, dat gaat gewoon op in nou ja, niet in rook, maar in zeewater in
ja,
dit geval.
Ja.
En dat is nu aan het gebeuren. Er waren hele verontrustende modelberekeningen die eigenlijk lieten zien dat zelfs als we nu zouden ophouden met broeikasgasuitstoot, als we gewoon nu helemaal...
Gewoon geen enkele auto meer
niks
aan.
Meer zouden doen, ja. Precies. Helemaal alle klimaatdoelstellingen halen. Dan nog gaat dat westelijk gedeelte van Antarctica gaat gewoon door met smelten. En ja, dat is wel een beetje vervelend. Dat betekent gewoon dat we nog behoorlijk wat zeespiegelstijging voor onze kiezen krijgen de komende eeuwen.
En hoeveel ongeveer?
Moeilijk te zeggen, op die westpunt van Antarctica, daar ligt iets van een meter of 2,3 meter aan zeespiegelstijging.
Mm-hmm.
En het is heel onzeker. De mensen die ik spreek die zeggen van nou, dat zal heus niet allemaal in zee opgaan. Maar ja, goed, laat het een meter zijn. Ja, het is toch wel weer een meter erbij, hè? Dus dat is, en dat komt dan bovenop gewoon de zeespiegelstijging door de uitzetting van de oceanen, in zee vallen van de gletsjers van de bergen, door Groenland, noem het allemaal op. Dus dat is, het is allemaal niet zo goed nieuws, moet je zeggen.
Zullen we eindigen met een cliffhanger dat we in een volgende podcast maar eens moeten gaan behandelen van stel er gaat echt belachelijk veel ijs smelten. Of misschien zelfs wel er gaat gewoon zoveel ijs smelten als wetenschappers verwachten. Hoeveel gaat die zeespiegel in Nederland dan omhoog? En wat kunnen we dan eigenlijk nog?
Deal, dat gaan we doen. Volgende keer.
Voor een volgende keer. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Maarten Keulemans. Mijn naam is Tony Mudde en graag tot de volgende keer.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van een geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.